Nee, maar ik had een hele zinvolle vraag gekregen in de mail. Ik heb hem een beetje anoniem gemaakt, omdat er ook iemand anders in voorkomt. En ja, dat is misschien handig om dat gewoon niet te zeggen.
Voor internet.
Dat maakt niet uit. Maar als je de zin enigszins verbouwt, dan wordt het wat algemener. Het begon eigenlijk zo, de vraag. Wat me bezighoudt, met name de evangelische wereld, waar het om gaat met genezingen. Soms lijkt het haast een show te worden en zoeken we massaal dat soort bijeenkomsten op. Soms lijkt het bijna het doel, de afgod te worden. En zijn we er zo mee bezig dat we de belangrijke dingen uit het oog verliezen. Maar aan de andere kant, lees ik ook in de Bijbel, in Markus 16, degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. Als ze dodelijk gif drinken zal het hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Ik zie zoveel mensen juist beschadigd raken door het opzoeken van genezingen en ervaringen. En daarbij komen allerlei teleurstellingen en afwijzingen voor, waarvan God dan uiteindelijk de schuld krijgt. Ja, er zijn mensen die lopen genezingsdiensten af en die worden dan niet genezen en die keren zichzelf soms wel eens van God af. Geven God de schuld. Want er staat toch in de Bijbel, alles wat ik vraag, wat je vraagt, dat zal je krijgen. En Jorik, die vond dat moeilijk. En hij heeft gebeden, hij heeft aan God gevraagd eigenlijk, van hoe zit dat? En als antwoord kreeg hij een heel duidelijk iets. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Mensen zijn het beginpunt kwijt. Ze kijken alleen maar naar de wonderen en de tekenen. Het belangrijkste is toch eigenlijk wat Jezus heeft gedaan. En ja, natuurlijk kun je heel lang praten over specifiek genezingen en al die dingen. Maar waar mijn oog eigenlijk op viel, waren die tekenen. Het staat in de Bijbel. Demonen uitdrijven, spreken in onbekende talen, slangen oppakken, dodelijk gif drinken. Nou, dat was de laatste in de Betuwe, slang ontsnapt. Ja, stond in de krant. Ik denk, nou, daar hebben ze vast de kerk gebeld. Er zat christenen, er stonden ze in de rij, denk je?
Was het de anaconda?
Ja, was het de anaconda, ja.
Dat is ook minder makkelijk op, hè?
Ja.
Wij zijn 2 meter nog
op. Ja, maar goed, we zijn met een grote gemeente.
Allemaal een stukje.
En net als de brandweermannen, zo achter elkaar, weet je wel.
En oprollen dan, ja.
Ja, en oprollen, ja. Maar kennelijk is het dus wat anders. Het is niet zo dat er iemand uit de straat op staat. Ik ben christen, ik pak hem wel. Staat in de Bijbel. Met je handen gewoon, kan.
Niet eens bedacht.
Nee.
Slecht, hè? Ik heb niet eens bedacht. Oh, slank wel, oké.
Nou, als dat dus niet de betekenis is van die tekenen die er dan staan, hè, in die tekst. En nou staat die tekst ook tussen blokhaken in sommige vertalingen. Hij komt niet in alle vertalingen komt hij voor. Dus er is iets mee, maar dat betekent niet dat je hem zomaar weg kan gooien. Want ook tekenen en dit soort dingen komen ook verder in het Nieuwe Testament voor. Als je al deze 5 dingen komen hierna ook na handelingen, in handelingen komen die voor. Paulus heeft ook op een gegeven moment een keer gif te dronken gekregen, geloof ik, en een slang opgepakt. Die dingen komen voor. Maar wat is nou de betekenis en die bedoeling van die tekenen en die wonderen? Het is een terugkerend onderwerp. Hè. Een aantal jeugdavonden komt dit steeds ter sprake. Wat moeten we er nou mee? Nou, het eerste wat ik gedaan heb is natuurlijk de Bijbel geopend, maar daarna heb ik ook even in het woordenboek gekeken. Er stonden een aantal synoniemen van een teken. In die tekst staat tekenen. Nou, wat is nou een teken? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan een teken van leven. Een blijk van leven. Dat is een symptoom van leven, een aanwijzing. Je kunt ook denken aan een voorzegging, een voorteken. Ja, dat is iets waaraan je kan zien dat er iets gaat gebeuren. Dan heb je een teken als symbool. Het ene staat symbolisch voor het andere.
Het... Je bent er een hokje aan dat het een dames-wc is.
Ja. Ja, bijvoorbeeld. Of een verkeersbord met zo'n zigzagje erop. Dat is niet zelf die scherpe bocht. Die scherpe bocht is verderop.
Ja,
hij kondigt hem aan, maar hij is symbolisch. Hè? Nou ja, zoals, ik zal... Een regenboog. Nou, daar gaan we zo meteen heen. Dat is een hele goeie. Dat is het eerste voorbeeld wat ik zo meteen ga noemen. En dan heb ik de vierde nog. Het kan ook een signaal zijn. Hè? Als ik een teken geef, op een gegeven moment de zanglijster geeft een teken, dan doen we allemaal het refrein. Dus een afgesproken teken, iedereen weet wat hij moet doen. Het is van tevoren afgesproken. Eigenlijk zou er gewoon een overdrukventiel op moeten zitten op die dingen. Ja. Maar in de meeste gevallen is een teken dus eigenlijk iets kleins, wat wijst naar iets groter. En je moet ook de betekenis van een teken weten, wil je begrijpen wat het teken is. Hoe die betekenis. Het wijst naar iets. Het teken is ondergeschikt aan waar het naar wijst. Het teken is belangrijker, of waar het naar wijst, is belangrijker dan het teken zelf. Gaan we naar Genesis 9. Zoals Daan al zei, hij mag het ook zelf voorlezen.
En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem. En ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u. En met alle levende wezens die bij u zijn. De vogels, het vee, alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken voor het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt. Dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er tussen mij en alle levende wezens van alle vlees is. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is.
Dankjewel. Kijk, nou, wat is nou het belangrijkste uit dit stuk?
De belofte dat de boog meer zou voedsel zijn.
Ja. De belofte, de afspraak, het verbond. En daar heeft hij dan eigenlijk als symbool bijgeplaatst de regenboog. En waar dient die regenboog voor?
Zijn herinnering.
Exact het juiste woord, ja. Het is eigenlijk een teken om je te herinneren dat God die afspraak gemaakt heeft. Maar er staat hier zelfs dat het een teken en een herinnering is voor God. In vers 15. Dan zal ik denken aan mijn verbond, als ik die boog zie. Het werkt twee kanten op. Dus niet alleen voor ons gemaakt die regenboog, maar ook voor hemzelf. Elke keer als die regenboog verschijnt, dan heb ik dat symbool, en dat is de bevestiging, dat die afspraak er is. Een herinnering voor ons en voor God zelf. Goed, ik zeg de herinnering, want dat is een van de twee woorden die ik zelf gekoppeld heb aan een teken. Het andere woord staat in Exodus 3. Ik zal het even voorlezen. Dat is maar één regel. Zoek anders maar vast op Exodus 31. Kun je er zo heen. Mozes die was op een gegeven moment was die door God gevraagd van... je moet naar Egypte gaan. En toen zei Mozes... Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordde, ik zal bij je zijn... En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte wegleidt, zullen jullie God bij deze berg, dat is de berg Sinaï, vereren. Nou, wat is dan hier het belangrijkste? En wat is het teken?
Ik zie dat God bij Mozes zal zijn. Het teken is het dat ze met z'n allen gaan leren bij de berg.
Ja. Dus God belooft, ik zal bij je zijn. En hij zegt, later zul je dat ook achteraf bevestigd zien. Het is een bevestiging. Zul je het zeker weten, want als dit gaat gebeuren, en zelf houdt hij het niet voor mogelijk. Mozes zegt, ja, hallo, zegt de farao, hè, dat is de baas van de wereld. En dan moet ik dan in mijn eentje heen om dat even te gaan regelen. En God zegt, ik zal je laten zien dat ik jou help. En dat is natuurlijk ook voor daarna een hele grote hulp. God zegt, als jij weer bij deze berg komt, en je vereert mij met het hele volk, weet dan dat ik dit nu zeg. En herinner je dan dat ik, wat ik nu zeg, dat dat dan een teken is voor dan. En als het dan gebeurd is, dan kun je je altijd blijven herinneren. God heeft dat gezegd en hij doet het. Dat betekent dat hij het nu nog steeds doet. Ik zal bij je zijn, zegt God. En vanaf dan is Mozes ook heel zeker van zijn zaak. Want als hij één keer bij die berg geweest is, is die teken gewoon bevestigd. Het is een bevestiging. Het is een soort profetisch teken. Als je hier weer komt, dan weet je het zeker. Ik ben bij je. Dus dan hebben we herinnering gehad en bevestiging. Dan gaan we nu naar Exodus 31. Want je kunt het namelijk ook tegelijk hebben. Een herinnering en een bevestiging. Het kan ook gemixt worden. Kun jij lezen?
Ik kan wel lezen.
Kun je het ook voorlezen?
Wat moet ik doen? Vanaf vers 1?
Vanaf vers 12. Ik heb redelijk wat teksten, dus ik maak ze wat korter.
De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken, dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. 6 dagen mag je werken, maar de 7e dag is het Sabbat, een dag van de volstrekte rust die aan de Heer gewijd is. Wie op Sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden. Generatie na generatie moeten de Israëlieten Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Want de 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de 7e dag heeft hij gerust om op adem te komen.
Dankjewel. Wat is hier het belangrijke, Lisa? Wat is hier het belangrijkste?
Dat de Heer ons geheiligd heeft.
Ons?
Ja, nee, de Israëlieten.
Ja, dat staat er duidelijk bij. Die vergissing wordt wel eens gemaakt.
Ja, nee.
Ja. Nee, dat is het belangrijkste. Het is een afspraak weer. God maakt een verbond met de Israëlieten. Hij zegt, jullie zijn mijn volk. Wat is het teken?
Dat ze op Sabbat rust moeten houden.
Ja, dus het houden van de Sabbat hangt heel specifiek aan onderdeel zijn van het Joodse volk, van Israël. Moet ik even goed zeggen. Daar hebben we al eerder over gehad. Dat verbond was met Israël bij de Sinaï gesloten. En het feit dat ze dus die dag zo vieren, hè, het is ook een feest, het is een feest voor de Heer, dan vieren ze dat ze Gods volk zijn eigenlijk. Dus aan de ene kant is dat een herinnering. He, al generatie na generatie moeten ze dat in acht nemen en vieren. Want het is een eeuwigdurend verbond. Elke keer moeten ze eraan denken. Het is ook een bevestiging. Want als je het dan doet, dan zeg je, ik schaar me onder die afspraak. Ik hoor daarbij. Daarmee bevestig je eigenlijk van dat waar is. Snap je dat? Hoe het allebei kan zijn? Het houden van de Sabbat zelf is een daad. En die daad zegt, als je dat doet, dan doe je dat met een bedoeling. Dat doe je niet zomaar. Kost wat. Hè? Het is ook heel moeilijk geweest. Op een gegeven moment, als je Nehemia of Ezra leest, dan hielden ze de Sabbat niet meer, want ze konden heel veel geld verdienen. Het scheelt toch 1/7 van de inkomsten, als je die dag toch doorhandelt. Op een gegeven moment mochten er toch geen koopwaar mochten meer door de poort gaan. kost een hoop geld, zo'n feest vieren. Maar dan heb je ook wat. Dan ben je door de Heer geheiligd. Dan ben je zijn speciale volk. Oké. Okay. Jezus deed ook tekenen. Weet je dat, Ken?
Ja, maar wat is de vraag?
Noem eens wat.
Tekenen. Waar eigenlijk waar de avond mee begon, van jullie zullen ook, deze tekenen zullen gelovigen volgen, dat zeg jij zo. Jullie zullen ook doen wat ik heb gedaan.
Mm-hmm.
Demonen uitdrijven, zieken genezen.
En hij heeft ze zelf ook gedaan. Toen hij ze deed, waren ze ergens een teken van? Ze had dat een verband met iets groters? He, als je dan zegt, dit is een teken.
Ja.
He, dat bijvoorbeeld blinden weer gaan zien. Is dat, als dat een teken is, dan betekent het dat er iets groters is wat daarachter staat. Het gaat niet om die blinde zelf die genezen wordt. Het gaat om iets groters, want het is een teken. Het verwijst ergens naar. Hoe zit dat in elkaar?
Paulus had idee, was toch naar de hand, zeiden ze. Het was dus toch de Zoon van God.
Ja, nou ben je op het goede spoor.
Dus hij had al die tekenen en wonderen en dingen gedaan. Daardoor laten zien dat God het dus wel kan en doet. Door Jezus. Omdat het de Zoon van God is en dat ze hem daardoor erkend hebben.
Bijna. Ik zal het verklappen. Het is in het Oude Testament door de profeten... die ze hadden, is het allemaal voorspeld.
Dus Jezus
bevestigde wat ze al hadden kunnen lezen. En hij is het. He, op een gegeven moment zeggen ze ook van, zou die dan de zoon van David zijn? Dat staat in hun eigen geschriften. In de wet en de profeten wordt aangekondigd, er komt iemand die gaat blinden genezen. En als dat gebeurt, dan weet je dat het zover is. Dan is de Messias er. Dus die tekenen, die zijn niet bedoeld specifiek. Kijk, er worden wel mensen door genezen. Maar het heeft een grotere betekenis dan alleen die gebeurtenis. Er zit iets achter. Namelijk, ik ben de Messias. En deze wonderen verwijzen naar wat er is. Vorige keer hadden we het over Lazarus die opstond uit de dood. Ja, dat was nog nooit gebeurd. Ja, behalve een keer bij Elia. Dat was een voorzegging, dat verwees naar de Messias allemaal. Johannes 2.
Maar het avondmaal, is dat ook niet een teken?
Ja, dat is ook een hele goeie. Hij deed het avondmaal en er stond symbolisch, stond het voor, leg uit.
Ja, voor zijn bloed en zijn lichaam.
Ja, voor wat er nog ging gebeuren. Dus dat was een voorzegging eigenlijk van wat er ging gebeuren. En achteraf zegt hij, moet je het ook doen, want dan is het een herinnering. En als je het dan doet, is het ook een bevestiging. Daarom staat er ook, je moet goed opletten als je het avondmaal neemt. Want daarmee bevestig je jezelf dat je bij mij hoort en dan zul je daar ook naar moeten gedragen. Wees voorzichtig, want je drinkt tot je eigen oordeel, staat er. En zo zie je dus dat zo'n teken een grotere betekenis heeft. Johannes 2, vers 23. Karen.
Het gesprek met Nicodemus.
Johannes 2, vers
23.
Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende en niemand hoefde hem iets over de mensen te vertellen, want hij wist zelf wat er in de mensen omgaat. Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus.
Dankjewel. Je hoeft niet het hele verhaal te lezen, het gaat om het begin. Veel mensen kwamen tot geloof in zijn naam omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Dus wat hier gebeurt, is dat mensen zien de wondertekenen, zien die tekenen. En ze denken, wauw, dit is bijzonder. Ik geloof dat het echt is. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen. In een andere vertaling staat er, hij vertrouwde zich niet aan hen toe. Want er was iets mee. En dat kun je ook zien aan wat precies achteraan komt. Ja, er staat wel een hoofdstukscheiding tussen, maar het verhaal gaat gewoon door. Nicodemus, die zegt, wij weten dat u een leraar van God bent, die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand zulke wondertekenen doen die u verricht. Dus hij zag het teken en wat daarachter zat, dit moet een man van God zijn. En hij geloofde dat. Dat deden die andere mensen ook. Ze geloofden omdat ze de tekenen zagen. Maar wat voor soort geloof is dat als Jezus daar achteraan zegt, ja, maar je moet ook nog opnieuw geboren worden. Het is dus niet genoeg om alleen maar met je hoofd te geloven van nou, als dat gebeurt, dan moet het wel waar zijn. Dat zit hier. Maar opnieuw geboren worden, dat gebeurt hier. Dat zijn twee soorten geloof. Wondertekenen zelf genereren kennelijk, zelfs als Jezus ze zelf doet, nog niet direct het juiste geloof. Mensen geloven het wel, maar het was niet precies de bedoeling van die tekenen. Ze hadden door die tekenen moeten zien, dit is de Messias.
Maar geloof, het begin was dan, door die tekenen geloofden ze in zijn naam.
Ja.
Maar wat houdt dat dan in? Dat ze geloofden dat hij de zoon van God was?
Nee. Zij geloofden waarschijnlijk in Jezus. En zij geloofden, dus eigenlijk, in hemzelf.
Net zoals mensen in Jomanda geloven, op die manier.
Ik vermoed het, ik weet het niet helemaal zeker. Ik durf dat niet te zeggen, maar ik vind het wel knap gevonden. Je vertrouwt iemand als persoon. Maar dat wil niet zeggen dat je Jezus, als je hem als persoon kent, dat je hem ook kent als de Zoon van God. En ook accepteert als de Zoon van God en als de Messias. En dat je hem ook echt gaat volgen. Je kunt dus in hem geloven zonder hem te volgen.
Het is eigenlijk een soort dokter, wordt het dan voor je. Van, nou, dit is iemand die je kan wat gewoon tekenen.
Ja, daar komen we ook zo meteen op, want dat gaat dus ook gebeuren. Het gevolg hiervan is dat er dus mensen zijn. Ja, Nicodemus ook, die heeft echt zoiets van, nou, dit is een leraar van God. En Jezus zegt, ja, maar er is meer dan dat. Gaat hij het over opnieuw geboren hebben? Nou, en zo kun je het ook nog hebben over dat hij uit de dood is opgestaan. Hè? Er zijn heel veel mensen die hebben daar misschien geleefd. Die hebben geloofd in dat hij die wonderen deed. Maar die hebben later niet geloofd dat hij uit de dood is opgestaan. Nou, dan kun je heel hard in zijn wonderen geloven en dat het een man van God was. Maar dan ben je niet gered.
Ja, dan kun je net zo goed in Elia geloven.
Ja. Nou ja, in Elia geloven ze ook, maar die is dood. En als Jezus dan ook gewoon dood is, dan is hij niets anders dan alleen maar een goede man.
Iemand die de liefde predikte.
Ja, een goed voorbeeld. Ja, maar hij is meer dan dat, want hij is de Messias, hij is onze redder. Dan heb je dat hele offer gemist waar hij eigenlijk voor gekomen was, het hele doel. In Johannes 20 staat ook waarom die tekenen opgeschreven staan. Hanouk mag het lezen. Johannes 20, vers 30 en 31.
30.
Ja, dat is lekker aan het eind, hè?
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Dankjewel. Waarom zijn die dingen dus opgeschreven? Waarom staan ze in de Bijbel? Waarom gebeurden ze? Je moest geloven dat Jezus de Messias was, de Zoon van God. En door dat te geloven, kon je ook eeuwig leven krijgen. Dat heeft met elkaar te maken. Het gered zijn en dat ontdekken heeft te maken met die tekenen. Die tekenen moeten je wijzen op iemand die je kan redden. Gaan we even terug, Johannes 6. Ken mag het lezen. Lees maar van Karen de ding af.
Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.
Oké, kleine pauze. Dus hij genas de zieken, en wat gebeurde er? Ze gingen achter hem aan. Ze volgden hem, omdat ze de tekenen gezien hadden. Ze dachten, wauw, dit is interessant. Ze werden fan. Zo kun je het ook wel zeggen.
Groepje fans.
Ja. Nou, toen deed hij, daarna deed hij dat wonder met het eten geven van al die mensen. Hè, dat is heel belangrijk. Dat moest ook gebeuren.
Brood en de vis.
Brood en de vis, inderdaad. Dat hoeven we niet helemaal door te lezen, want dat hebben we al een keer gedaan. En toen ze dat gezien hadden, gaan we verder naar vers 14, Ken.
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Stop. Aan de ene kant gebeurt hier iets heel goeds. Namelijk vers 14 staat er, toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Ze zagen dus de verbinding tussen het teken en wat er voorspeld was. Hij moest wel degene zijn die moest komen. Alleen, er was iets mis. Ja, je had twee typen geloof. Deze mensen geloofden met hun hoofd en ze dachten, dat is handig. Zo'n iemand die dus gewoon het brood kan vermenigvuldigen. Die vis kan vermenigvuldigen. Zo iemand maak je minister-president. Want die lost alle crisis op.
Water in wijn.
Water in wijn, niet onbelangrijk. Ja.
De beste wijn.
Is dat kip met gouden eieren?
Ja, nou, de kip met gouden eieren moet je niet slachten. Heel erg. Maar... Ja, die kwam even heel mooi uit zo, ja. Maar inderdaad, de kip met gouden eieren. En ze wilden hem... Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om hem tot koning te maken. Dat is Jezus voor je karretje spannen. Dat is denk aan je eigen maag. Dan denk je aan je eigen belang. En dan ga je dus eigenlijk voor... Dan maak je het teken zo belangrijk. Dat je zegt, we willen dat teken elke dag wel. De rest kan gestolen worden. We maken hem koning. En ze denken eigenlijk met hun onderbuik. Dat is een soort vleeselijk vertrouwen. In plaats van geestelijk, hè? Je hebt die tegenstelling. Dat is op een wereldse manier.
Is het ook wel eens wat ze intuïtie noemen?
Dat durf ik zo niet te zeggen. Intuïtie is gewoon een gedachte die gewoon bij je opkomt en dat je dat gewoon gaat doen. Zonder dat je kan beredeneren. Intuïtie is van, nou, je hebt twee deuren en de ene is groen en de andere is blauw. En dan ga je voor de groene, want dat vind je een plezierige kleur. Kies je op intuïtie. Dat trek je het meest aan. Totaal...
Ik voel vandaag blauw. Nee, groen. Weet niet, dan niet. Ik voel me zwart.
Hé, ja. Marianne. We lezen nog even verder, vers 25.
Ze vonden hem aan de overkant van het meer.
Oh ja, want hij was weer vertrokken natuurlijk, ja. Ja.
En ze vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal u het geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.
Oké, kijk hier, hij heeft ze door, dat is duidelijk. Hij zegt het ook. Jullie lopen niet achter me aan omdat ik die wonderen doe. Nee, jullie willen gewoon dat brood. Jullie willen dat wonder elke keer zien. Maar jullie zien niet dat het een teken is voor iets groters.
Als het Friese waren geweest, hadden ze het gesnapt.
Want?
Maar hier staat, de mensen zal het u geven. De Friese praten ook zo. Zeg maar in de zin van, als ik dat al zeg, Lisa zal het je geven.
Dan had ze het wel gesnapt.
Ja.
Oké.
Helaas.
Er is een verschil hier. En je ziet ook dat eigenlijk weer dat... Hij maakt zelfs van het wonder wat hij gedaan heeft. Hij legt ook uit wat het is. Het verwijst naar iets groters. Terrence, waar wijst het naar? Het wonder van het vermenigvuldigen van het brood?
De onuitputtelijke...
Lees vers 26. Lees het gewoon. Het staat er, hè? Ik bedoel, ik verzin het niet.
Het staat er niet bij 26.
Vers 26.
Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien.
Oh, 27, sorry, ja, ja, dat vers gaat gewoon door. Ja, ja.
U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. Oh, ja, natuurlijk. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Het woord, dan.
Ja.
Want dat is namelijk voedsel wat nooit vergaat.
Dat is één kant ervan. De andere kant is, als je het woord eet, hè, het woord is dan het brood, dan krijg je eeuwig leven. Hè, dat vergaat niet, krijg je ook niet meer honger. Dus, dat heeft met elkaar te maken. Aan de ene kant heb je dus die korte verzadiging van dat brood, en dan zeggen ze, nou, we willen meer. Meer, meer, elke dag meer. Meer ervaringen, we willen meer brood. We maken je koning, want dan kun je elke dag het brood verzorgen. Dat is wel makkelijk. Aan de andere kant zegt Jezus, nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je één keer verzadigd wordt. Want als je één keer van mijn brood eet en in mij gelooft, dan heb je eeuwig leven.
Ik moest even denken aan de Ardennen. Dat is elke ochtend die zak brood kwamen brengen. Maar
dat zou wel mooi zijn.
Jij dacht ook van zo'n UPS voor brood, gewoon gratis, bij iedereen afgeleverd, wereldhonger, alles opgelost.
Ja, gewoon wakker, loop naar beneden.
Ja, zo, dat gemak, ja.
Nou, dan hangt die zakje, godsgenade.
Ja, en wat denk je dan? Dat hebben wij toch goed gedaan?
Ja.
Dat wij Jezus koning hebben gemaakt, hè, dat hebben wij goed gedaan. Maar dat was niet zijn bedoeling. Ja, aan de ene kant heb je dus voedsel wat vergaat, waar je steeds meer van nodig hebt. Aan de andere kant heb je dat eeuwige voedsel. Daarvan hoef je niet steeds meer, meer, meer. Je eet er wel van. Maar je hebt je eeuwig leven al ontvangen. Jezus moet je dus niet volgen om de vleeselijke dingen, zoals eten en genezing, ervaringen, wonderen, een BMW en een goede baan, geld. Het gaat om het eeuwige leven. En dat zie je duidelijk in deze tekst.
Maar je doet het ook voor jezelf?
Wat dan?
Wat bedoel je?
Omdat je jezelf in de hemel wil komen.
Ja? Nou, waar doe je dan meer moeite voor, denk je? Want dat zegt hij, hè? Kijk, natuurlijk moet je wel eten.
Dan kom ik eerder in de hemel.
Ja. Wat zeg je? Sorry?
Ja, dan verhonger ik mezelf, want dan kom ik eerder in de hemel.
Nee. Waar besteed je nou je moeite aan? Besteed je je moeite aan zoveel mogelijk geld verdienen? Dat soort dingen? Of zeg je, nee, het is belangrijk dat ik gered ben? En als je dan gered bent, heb je dan een relatie met je redder. Waar liggen je prioriteiten? Kijk, dus Jezus zegt ook, ik zal voor je zorgen. Kijk, Jezus was het offer, hij heeft ons grootste probleem opgelost. Nou, daar moet je enige moeite voor doen om dat te begrijpen. Jullie hebben dat allemaal redelijk door, heb ik net gehoord. Maar daar moet de moeite van de mens in zitten. En misschien is het ook wel belangrijk om dat een ander uit te leggen. Oké, nou hoe zit het dan met ons? Wij als volgelingen. Hè, nu heb je gezien hoe Jezus ermee omging. Ik heb een paar voorbeelden van tekenen. Er zijn er veel meer. Handelingen 4. Lisa, andere nu deze keer. Dan gaat het over Petrus en Johannes. En die, die hadden wat gedaan en er was een man genezen. Ja. Ongelukje. Handelingen 4, vers 13.
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden, wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is duidelijk. Voor alle die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, omdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging verbieden, dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hun geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus.
Dankjewel. Kijk, hier heb je dus een stel ongeletterde mensen die voor een raad van geleerden staan. En er was iets gebeurd. Er was een wonder gebeurd en ze zeiden ook zelf, die geleerden, die raad, die zeiden van nou, er was duidelijk een teken, hebben ze verricht. Dus dat, zij hadden duidelijk gezien, hé, daar is iets aan de hand. Ze hadden ook begrepen wat de oorzaak was. Want wat zeggen ze? Je mag niet meer over Jezus spreken en je mag die naam niet meer gebruiken. Je mag niet meer over hem onderwijzen. Zij hadden begrepen dat het onderwijzen van de naam van Jezus had geleid tot het gebeuren van het wonder. Nou zeiden ze niet, nou jongens, willen jullie als je nou hier vandaan gaat geen wonderen meer doen? Dat werd helemaal niet verboden. Ze zeiden, je mag niet meer over de naam van Jezus praten. Het is dus zo dat het verkondigen van de naam van Jezus die wonderen tot gevolg had. Dat zie je ook verderop, handeling 8. Marianne.
Ja.
Handeling 8, vers 4.
Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.
Oké, kleine pauze. Als je nou kijkt in vers 4, dan staat daar, hoe trokken ze rond? Nou, ze trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde de Messias. Dat is wat ze aan het doen waren. En ze hadden het dus weer over Jezus. Over de Messias. Over het evangelie. Wat er gebeurde, was naar aanleiding daarvan. Lees verder, Marianne. Vers 9.
Sorry, mijn
pols in de scheur in. Oh, moet je niet meer doen, scheuren in de Bijbel.
Niet. Voordien had een zekere Simon in een stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen van groot tot klein keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde.
Ja, echt staat er.
Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hun geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging op het koninkrijk van God, hij moet goed leven,
ja,
en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen, zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.
Dankjewel. Gaat heel goed.
Ja.
Kijk, Filippus, wat deed hij? Filippus, die ging naar een stad en daar was een beroepskunstenaar. Simon de tovenaar werd hij ook wel genoemd. En Filippus verkondigde het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus. En er gebeurden natuurlijk allerlei dingen. Mensen lieten zich dopen, mannen en vrouwen. Zelfs de beroeps, Simon de tovenaar, aanvaarde het geloof en liet zich dopen. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen. Dat zijn eigenlijk, waarschijnlijk staat er bij jullie, Daan, krachten. In vers 13. Daar staat het Griekse woord in ieder geval voor, dus ik vermoed dat het zoiets was. Ja. Tekenen en krachten. En nou, hij stond versteld daarvan, buiten zichzelf.
Hoe heet die Simon? Dus hier staat magie bedreven.
Ja.
Dat kan dus niet goed zijn geweest.
Nee, maar hij kwam wel tot geloof.
Maar er staat, hij kwam tot geloof klaar.
En hij liet zich dopen.
Ja, dat snap ik allemaal, dat is helemaal prima.
Maar het is voor jou niet genoeg?
Nou ja, ik ben eigenlijk een beetje naar een sensatie op zoek.
Oh, nou dat komt nog.
Oh.
Ja, nee, want je bedoelt, het gaat wel heel makkelijk zo.
Ja, nee, daar ben ik wel heel makkelijk vanaf.
Ja, nou, hij was zeer geïnteresseerd in die tekenen en wonderen. Dan gaan we verder. Relinde. Vers 14.
Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En dat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mocht ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei, geef ook mij deze macht, zodat iedereen die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hen, u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. En dat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in een tal van dorpen in Samaria.
Dankjewel.
Wie was nou die man die met geld...
Dat was die tovenaar.
Dat was Simon.
Ja, diezelfde tovenaar. Die man is tot geloof gekomen. Hij is gedoopt.
Maar hij wordt hier alleen aangesproken op zijn gedrag over het geld.
Ja, maar dan moet je opletten. Kijk, deze man, die was onderdeel van al die andere gelovigen. Wat doen die andere gelovigen? Die laten zich de handen opleggen. En ze ontvingen de Heilige Geest. Wat doet deze man?
Die wil afkopen.
Die zegt... Hij zegt niet, geef mij ook de geest. Hij zegt, nee, geef mij ook deze macht. Dat ik dit kan doen.
Kan wel meer drukken kopen.
Het is duidelijk dat hij niet onder de mensen was die zich de handen op had laten leggen. Want vervuld van de geest ga je deze dingen niet op die manier gelijk doen erachteraan.
Maar nog krijgt hij helemaal op zijn flikker op wat hij nu zegt.
Ja?
Zo. Ja, maar dat is toch. Hij is gedoopt, dus ze zullen ze hergeven. Dus waarom moeten wij hem dan nog zo aangeven?
Je hoeft hem niet gelijk zijn kop eraf te hakken als hij een fout maakt. Hij heeft het alleen heel slecht begrepen.
Nee, maar ik bedoel meer van die tovenarij.
Ja?
Dat hij zo eigenlijk makkelijk overheen gestapt wordt.
Nou, dat staat hier gewoon niet in, maar daar zullen ze het best over gehad hebben. Maar hij was zijn fascinatie voor wonderen en tekenen nog niet helemaal kwijt, als je dat leest. Hè? Er staat, hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen. Nou, hij was er zo versteld van, dat toen hij dit zag, van... ze legden hun handen zo erop, en ze begonnen in andere talen te spreken. En er gebeurde dus daadwerkelijk echt wel wat. Anders zou hij niet gezegd hebben, kan ik dit ook doen? Wat moet ik betalen om dit te leren? En die man had het helemaal niet door. Het ging hem helemaal niet om waar het eigenlijk om ging. De redding, de vervulling met de geest, dat had hij helemaal niet begrepen. Het ging hem om het uiterlijk, om het wonder. Hij vroeg niet om de geest, van laat mij dat ook ontvangen. Hij vroeg om, mag ik dit ook doen? Hij vroeg om het teken en niet om waar het om ging. Mag ik ook de macht om op die handen op te leggen? Nou, vraag eens aan jezelf. Wat wil ik nou liever? Wil ik de Heilige Geest in mijn leven hebben? Of wil ik de macht om wonderen te doen? Simon maakte de verkeerde keuze. Die zag zichzelf dat al doen. Op een podium, want hij was beroeps tenslotte. Hij deed dat al jaren. Pof! Ja, alakazam! Ja. Ja. Waarschijnlijk zou hij er ook wat rook bij doen en zo. Hij zou het wel hebben doen. Ja, het zijn natuurlijk wel amateurs, die gasten die hier dat even kwamen doen. Die Petrus en Johannes. Maar als je zo'n truc koopt, zo'n goocheltruc, dan kun je het natuurlijk verfijnen en er een grotere show van maken. Het gaat natuurlijk wel om de grootte van wat er gebeurt. Hij had helemaal niet gezien dat er echt wat aan de hand was. Deze man, die keek naar het wonder zelf, naar het teken, naar wat er gebeurde, het symbolische, het opleggen van de handen, en hij zag niet het echte. Nou, denk goed na in je leven waar je naar verlangt. De vervulling met de geest, of een glitterpak met trucken. Wil je op het podium of wil je de geest in je hart?
Die dagen arena of
als
je hele
leven. Topper! Ja. Wil je de arena vullen? Ja. Nou, dat brengt me wel even op een punt, en daar ga ik niet heel diep op in, dat hebben we al eens gedaan. Jezus zegt ook, okay, er zullen valse messias en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten. Ook om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jezus zegt ook, niet iedereen die Heere, Heere tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van de Vader? Op die dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam trucken gedaan? Wonderen verricht in uw naam? En de Heer zegt, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverachters. Jezus deed die tekenen als bevestiging voor wie die was. Het ging niet om wat hij deed, maar waar het teken was. Het teken had zelf ook wel effect. Hij had medelijden met die mensen die honger hadden. Daarom gaf hij ze te eten. Hij had medelijden met de mensen die ziek waren. Hij had medelijden met die twee zussen. En dus ging hij zijn vriend weer tot leven roepen. Maar hij had ook een bedoeling mee. Want daardoor zouden ze zien wie die was. Je hebt dus ook valse. En er gebeuren echte dingen. En toch zijn ze niet zuiver. Verder ga ik er niet op in. Ga je terug naar die vraag, Markus 16. En nu heb je heel veel gezien over die tekenen. Hoe dat staat voor een herinnering en een bevestiging. En dat het wijst naar iets groters. En dat die tekenen staan, die verwijzen ergens naar. Het gaat niet om de tekenen zelf. Markus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Heel vaak wordt dit stukje weggelaten als deze tekst wordt aangehaald, maar het begint dus met het verkondigen van het evangelie, van het goede nieuws in de hele schepping. En dat er mensen tot geloof komen. En dan gaat het over die mensen die tot geloof zijn gekomen. Dus nog niet eens de mensen die uitgaan, maar degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. Nou, voordat we op die tekenen ingaan, kun je hier al zien waar die tekenen voor dienen. Namelijk, vers 17. Het staat tussen diegene en tekenen. Diegenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. Dus die tekenen verwijzen dus naar het feit dat je kan zien dat iemand een gelovige is. Daaraan herken je een gelovige.
Is dan op die manier ook weer een bevestiging?
Dat zou je dus, het is een symptoom van een gelovige, ja.
Maar er zijn dus ook valse die dit dus ook kunnen.
Ja, maar dat is hetzelfde als dat je zegt een hond kan zwemmen, maar niet alles wat kan zwemmen is een hond. Want eenden kunnen ook zwemmen.
Maar dan is het toch een super slecht teken.
Nou, ik kan niet zwemmen hoor.
Het is er ook maar één. Het is helemaal niet herkenbaar aan zijn tekenen. Want er kan net zo goed een neppert zijn.
Ja, maar weet je wat het is? Je moet er wel bij zien wat die gelovigen aan het doen zijn. En men gaat er dus van uit dat die gelovigen het goede nieuws verkondigen. Niet alleen maar tekenen doen. Niet alleen maar even zeggen, nou, slang in je tuin. Nou, dat kom ik wel even doen, want ik ben een gelovige. Ja, zie je, er staat hier gelovige, ik pak hem op. Of
tuinslang.
Nee, maar dat is... Als de tuinslang, ja. Nee, maar stel je voor dat die tekenen zo zouden werken zoals wij omgaan met zieken weer gezond maken en ze de hand opleggen. Dan zou je dus een beker gif neer kunnen zeggen. Zullen we dat dan ook maar even gaan doen?
Nee, maar jij gelooft. Doe het niet voor jezelf, maar doe het als je het voor God doet.
Dus? Dan drink je het op voor God.
Nou, ja.
Nee, maar ja, dan zou je zeggen, nou laten we even kijken of dat teken echt klopt. Met dat gif. Nou, niemand komt naar voren en zegt, nou dat zal ik wel even doen. Dat is kennelijk een situatie die je kan overkomen. Waarna ze dus zouden zeggen van... Dat is wel heel bijzonder.
Oh, voor jou, ja.
Oh, ik dacht dat je een kannetje bleekwater meegenomen had. Nu komt hij met gif aan.
Is dat een bleekwater? Dat is geen zaakafstand.
Maar even terugkomen.
Ja.
Er staat hier niet dat zij ook iets vertellen over Jezus. Het staat er niet. Er staat alleen... Dat degenen die tot geloof zijn gekomen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen.
Ja.
In vers 15
staat, ze rekt de hele wereld rond en maakt aan ieder schepsel...
Daar begint het met die gelovigen. Dat zijn natuurlijk ook al gelovigen. Gelovigen brengen weer gelovigen voort. Dus aan de ene kant zou je zeggen van nou, die tekenen moeten slaan op die eerste generatie. Dat is ook uiteindelijk wel zo gebeurd. Maar ook op de volgende, degene die tot geloof gekomen zijn.
Nee, dan is het compleet. Ik had die 15 niet gezien.
Nee, maar dat gebeurt heel vaak. Mensen laten hem weg. Staat er soms ook een soort alinea of zo?
Nee. Okay. We hebben hem helemaal niet gelezen net.
Jawel. Dan kun je nagaan hoe ingewikkeld het is. Want ik zei het er nog bij.
Nee, we zijn toch vanaf 16 alleen?
Nee, 15.
Oh, oké. Okay.
Mensen die zijn toch niet herkenbaar aan die wonderen tekenen? Ik bedoel...
Nee, je moet het zo zien dat als er zoiets gebeurt... En stel je voor, ze proberen jou te vergiftigen.
Ja.
En het werkt niet. Want ze willen jou vergiftigen omdat je gelooft in Jezus. Dat is het soort lijden wat dan eigenlijk voorkomt in de Bijbel. Mm-hmm. Hè, waarover geschreven wordt. Ja. Ze zullen je vervolgen. Nou, en het proberen je te vergiftigen en het werkt niet. Dan weet jij het niet eens... Maar zij zullen dan zeggen, het is een bijzonder kind. Het is niet te vergiftigen.
Maar
ja.
Er zijn toch stapjes die gevolgd worden en die gewoon kapot gaan.
Ja.
Die er vast ook wel vergiftigd zijn.
Ja, dat is hetzelfde. En dat niet iedereen in tongen spreekt. Dat...
Dus je moet mazzel hebben als je een gift krijgt. En je hebt de gave om het te overleven.
Ik kom daar zo meteen op. Want ik vind het een goede vraag. Gebeurt het altijd? Want dat is natuurlijk de vraag. Hè? Want dan zeg je, nou, we gaan bidden voor de zieken. Dan willen we nu graag teken zien. Want we willen graag herkenbaar zijn als gelovigen. Maar het is natuurlijk niet aan ons om dat teken gewoon af te roepen. Van nou, dat zo werkt het niet dus. Goed, even verder waar we gebleven waren. De volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. Als ze dodelijk gif drinken, zullen ze het niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. En je zou het zelfs nog, als je het zou kunnen misbruiken, zou je zeggen, nou, als je aan deze 5 niet voldoet, ben je geen gelovige. Zo kun je hem ook misbruiken. Ja, want je bent gelovig aan, je bent herkenbaar aan die tekenen. Dus nou, laat ze maar zien dan. Nou, dan komen we er allemaal niet door. Zo werkt het dus niet.
Zo'n soort van
zup
van, nou ja.
Ja, zo'n soort. Ja. Hebben ze ook niet zo'n karaoke-programma eigenlijk? Van nou.
Nee, het moet wel constant blijven ook, dus hè. Dus moet je elke week je gif beter in kijken.
Ja, ben ik nog gelovig? Ja.
Gewoon niet, dan jij bent geen gelovig.
Nou, dan gaan we even verder. Vers 19, we zijn er bijna. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, dat was dus Jezus, werd hij in de hemel opgenomen en nam plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Hier is een heel duidelijk verband tussen de verkondiging en de tekenen. Het gaat niet om de tekenen. De tekenen bevestigen, hé, dit is bijzonder, hier zit iets achter. Maar het wijst naar het grote, namelijk, het evangelie is waar. Als je dus een teken ziet, heeft dat dus ook heel vaak te maken, dan moet het evangelie dus verkondigd worden. Het gaat niet puur om het drinken van de gifbeker. Het goede nieuws was, hij is opgestaan. De tekenen zullen volgen als bevestiging om de boodschap kracht bij te zetten. Daar is het voor.
Is dat ook nu?
Dat is ook nu.
Nee, want als we nu wel eens tekenen zien of zo, dan weet je niet altijd of het van God is of zo. Of, hoe kan dat nou zijn?
Nou, misschien moet je het eerst zo vragen. Voor wie zijn die tekenen nou eigenlijk? We hebben net gezegd, de tekenen, het betekent dat degenen die tot geloof zijn gekomen herkenbaar zullen zijn. Maar wie moeten ze dan herkennen? Wie moet dat herkennen dan gaan doen?
Tom.
Dat is een hele goeie. Dat heb je goed begrepen. Maar nu zie je het verband ook, hè?
Ja.
Een ongelovige. Dus die tekenen zijn dus niet voor de gelovigen. Dus, hè, dat is eigenlijk, als het hier staat, is het voor een ongelovige. Wanneer moeten er dan tekenen gedaan worden? Als er ongelovigen zijn die een teken nodig hebben. Als de boodschap kracht moet krijgen. Het doel waarom het in de Bijbel stond was, opdat u gelooft dat Jezus Christus de Messias is, stond in Johannes 20, de Zoon van God, en doordat u door dat te geloven leeft door zijn naam, dat je eeuwig leven krijgt. Dat is het hele doel van al die tekenen. Niks anders. Het is bevestiging. Ongelovigen herkennen door de tekenen de gelovigen en worden daardoor ook gelovigen.
Maar sommige tekenen zijn toch voor jezelf, zodat je weet of je op de goede weg zit.
Ja, dat kan soms gebeuren, daar kom ik zo op. Hoe vaak is er een teken nodig? Dan kan ik al gaan. Is er elke dag een regenboog? Nee.
Op de wereld, waarschijnlijk.
Ja, maar zie jij elke dag een regenboog?
Nee.
Nee? Maar geldt die afspraak tussen jou en God elke dag? Ja, dus er is geen verband tussen wat hij beloofd heeft en hoe vaak je regenboog ziet. Maar als je die regenboog ziet, dan word je blij. En dan zeg je, hé, ja, dat is waar ook. Zou God niet af en toe een regenboog neerzetten voor mensen die dat nodig hebben? Hoeveel verkeersborden staan er langs de weg? Als je 50 mag, staat er dan om de 3 meter een bord? Of staat het aan het begin van de straat en ergens halverwege? Hoe vaak is zo'n teken nodig?
Bij elke inrit en
uitrit. Ja, bijvoorbeeld op de snelweg heb je regels voor, hè?
Welke tekens bedoel je nu, die voor jezelf?
Tekens in het algemeen. Zou God tekenen gebruiken als ze niks betekenen? Of zou hij er een doel mee hebben?
Het begin van elke straat.
Nou ja,
als elke ongelovige kan je dan als straat zien, bij wijze. Die heeft een begin nodig.
Ja, er is,
in principe zou 1 teken genoeg moeten zijn, als je dat herinnert.
Ja. Ook al
of er moeten dingen tegenover komen te staan, waardoor je het verliest of zo.
Maar... Ja, kijk, sommige mensen hebben meer dan 1 teken nodig. Maar sommige mensen hebben aan 1 heel heftig teken genoeg. En soms een heel klein teken, een hele kleine aanwijzing en daardoor komen ze tot geloof. Maar het is dus nodig om iemand, een teken is voor iemand. Een teken is niet loos in de ruimte. Kijk, ik hoef jou geen teken te geven, als wij allebei weten, we gaan om 12 uur weg. Ik hoef jou niet te bellen, als je er moet zijn. Ik vertrouw er gewoon op, je weet het al.
Ik zou er niet vanuit doen.
Is dit het verkeerde voorbeeld? Ja. Toch vertrouw ik hem. Had ik het bij Jaap moeten doen misschien. Jaap die zei, ik ben er om 7:15. Nou, ik zei al tegen Karen, om 7:10, hij is onderweg. Hij komt zo, ik vertrouw erop. Ik hoef hem niet te bellen van, ben je al onderweg? Weet je het nog? He, zo'n herinnering. Dat teken is verspild, was niet nodig. Het kan best wel zijn als je hem uitnodigt en hij zegt, ben ik echt wel welkom? Dat je kort van tevoren belt. Nou, ik reken er echt op dat je komt, want je bent heel erg welkom. Dan heeft hij dat teken nodig als bemoediging.
Ik kan ook wel over
welkom. Ik voel me altijd welkom, dus hij hoeft niet
te denken. Dan toch.
Ja. Wacht even. Luister.
Toen ik tot geloof wilde komen. Toen ik God aan het zoeken was. Toen heb ik God gevraagd om een teken. Nou ja, toen was ik heel erg bezig met vooral mijn kans en zo. En vooral ook om daar veel geld aan te verdienen. En toen heb ik God gevraagd van nou, als u even bestaat, laat dan op de 7e dag na mijn gebed, dus over een week, laat dan een paar stel van mijn kansen, laat die opgevreten worden door de vos. Laat die hele week, ik had op dat moment ook last van de vos.
Ja.
Ik heb hem gevraagd van, nou ja, laat die hele week niks gepakt worden en na precies een week die twee ganzen. En de hele week had ik geen last van die vos. En op die nacht van de 7e dag.
Was het hersteld en leefden die twee nog?
Nee. Waren die twee ganzen gepakt.
Is dat dat teken? Ja.
Het teken.
Ja, dat is hetzelfde als dat op een gegeven moment, hoe heet die gast, die legde zo'n vlies neer. Ja, twee keer achter elkaar. He, dat gebeurt soms. Als dat nou zo gebeurt, hoeveel bevestiging heb je dan nog nodig?
Ja, daarna. Toen ging ik meer anders de Bijbel lezen, zeg maar.
Ja, maar toen had je wel zoiets, hier is iets aan de hand. Ja. Dat is genade van God, hè, dat een teken gebeurt. He, want het is niet zo dat als wij dat allemaal doen, dat God het nodig vindt om dat ons bij allemaal te doen. Bij hem was het nodig.
Ik denk dat iedereen wel zo'n voorbeeld kan noemen, waardoor je gewoon voor jou zeker weet dat die bestaat, zeg maar.
Ja.
Maar dan is het nog moeilijk om daar een ander te kunnen overtuigen. In zijn leven is ook zo'n een teken
nodig. Juist. Nou, maar God wil dus tekenen gebruiken om jouw woorden, als je het begint te vertellen, kracht bij te zetten. Daar is het primair voor bedoeld.
Ik weet niet zo goed.
Nou is het secundair. In de tweede plaats, moet ik zeggen, om het netjes te houden, ook natuurlijk bedoeld om ons te zegenen. Het staat niet voor niks ook in de Bijbel, als je ziek bent, ga naar de oudsten. Dan zullen ze voor je bidden en het gebed zal de zieke gezond maken. Dat staat er ook in.
Dat ook een teken is voor de ongelovigen.
Ja.
Dus daar klopt toch ook niks van.
Maar kan het niet allebei?
Ja.
Kan het niet zo zijn dat God ons toch wil zegenen? Hij zei tegen Israël, ik ben je geneesheer. Dus het, zo is het ook. Maar ik denk dat in de tweede plaats komt.
Ja. Nee, zodat je erover kan getuigen.
Juist.
En dan kan weer jouw genezing is weer een teken voor die ongelovigen.
Denk eens even terug aan het ene jeugdweekend dat het gebeurde. Ja. Hè? Ik heb zoiets van, ja, dat was voor mij een bevestiging. Wauw, daar kan ik wel even op teren. Ja, dat die herinnering, die
dat
zit...
Dat is steeds, hoor.
Ja. En voor ons allemaal.
Maar het zou zijn dat ze ook inderdaad, bij zo'n genezingsdienst worden heel veel mensen genezen. Maar er komen ook ongelovigen kijken omdat ze dat cool vinden. En omdat ze ook genezen willen worden. Maar ze kunnen inderdaad net zo goed naar een Jomanda gaan, want die geneest ook. Dan weet zij niet hoe dat nou precies zit. Over...
Jomanda doet niet veel meer.
Nee, maar vroeger, gewoon een vergelijking is dit.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar daar gaat het er dus om.
Kijk,
en nou kom je op een heel gevaarlijk terrein. Is het verstandig om de tekenen aan te kondigen, terwijl ze eigenlijk bijzaak zijn? Dat is hetzelfde als een fantastisch concert aankondigen met, we hebben een heel goede lichtshow.
Nou, dat is af en toe wel echt
zo. Ja, maakt niet uit wie de muziek maakt, maar we hebben een hele goede lichtshow. Een geweldig concert.
Ja, dat YouTube er is. Dat is een mooi lichtshow.
Ja. Ja, kunnen die man even ophouden, die herrie? Want ik kan het licht niet goed horen. Want dan kun je die lampen zo...
Maar hoe zit het dan met die tekenen die dan gebeuren?
Ja.
Mensen die opstaan uit rolstoelen en dan zo om mee te lopen. En dan de deur uitlopen. En één stap over de drempel zetten. In elkaar klappen.
Ja, waar heb je dat verhaal gehoord? Want dat ken ik niet, dit verhaal. Dus nee. Dat kan ik niet uitleggen.
Ja, je hebt wel heel veel van die verhalen. Dat mensen in één keer kunnen lopen en dan in één keer 5 minuten later niet meer.
Nou, ik weet van mijn eigen moeder dat ze ook door gebed genezen is. En dat mijn vader een vrije dag heeft genomen de dag erna om met het gaan wandelen.
Ja, kijk. Dat
ik heb haar eigen stoeltje geduwd toen ze op wielen zat.
Ik heb dus best wel wat van dat soort verhalen gehoord. Dan denk ik, ja, waar is dat dan van?
Verhalen moet je alleen geloven als je de mensen kent.
Eerste hand.
Uit de eerste hand. Anders is het gewoon, dan kun je zeggen, ja, het staat op internet, dus het is waar.
Maar als ik dit schaam, dan ben je
ja.
Dus als ik op internet zet dat jij een man bent, dan is het waar.
Nee, maar kijk.
Nee, maar je moet heel voorzichtig zijn in wat je gelooft.
Ja, maar stel hè.
Ja.
Je bidt dan. Echt met de stijl en vol vuur. En,
ja.
Er zit zo iemand bij die... nou, ik kan wel vertellen, op Heartbeat was dat zo'n ding. Zo'n genezingsding. En die dienst inderdaad. En dan, was dan vol vuur voor gebeden. En dan hoor je gewoon naar de hand, ja leuk, was eventjes over. Nou, dan komt ze terug.
Ja, was het dan over?
Ja, nee, dat weet ik dus niet. Maar dan denk ik, in hoeverre heeft het dan zin om dat te doen?
Ja, nou, dat vraag ik me dus ook af. Daarom begon ik mijn zin al zo van, heeft het zin om een bijeenkomst aan te kondigen als een genezingsdienst? Heeft het zin? Ja. Ik bedoel, ik ben naar mezelf ook kritisch, hè, want ik heb daar vroeger ook aan meegewerkt. En dat wil niet zeggen dat ik het ook nooit meer zal doen. Maar we moeten heel goed nadenken waar we mee bezig zijn. Verkondigen we het evangelie? Of verkondigen we de wonderen? En is het evangelie eigenlijk een soort aanleiding om de dienst te beginnen, maar daarna het merendeel van de tijd wordt besteed aan het bidden met mensen? Is dat de juiste verhouding? Is dat wel verstandig?
Als mensen daar tot geloof doorkomen, dan is dat wel
verstandig. Nou, dan moet je dus gaan terugdenken. En dan moet je dus terugdenken aan de keer dat we dat gedaan hebben. En dan moet je je afvragen, heb ik daar dan resultaat van gezien? En dan hoef je nu niet keihard een uitspraak over te doen. Maar het is verstandig om te kijken of we op de goede weg zijn als we dingen doen. Komen er mensen tot geloof? Dat is het enige wat belangrijk is. Het is dus helemaal niet belangrijk dat de mensen genezen.
Maar...
daar ging het helemaal niet om.
Door zoiets dat mensen er zoveel hoop op vestigen, kan het ook verpest worden juist.
Ja, maar... dat is precies hoe de vraag begonnen is. De vraag was... ja, ik zie dus dat mensen dus overal heen gaan, het overal gaan zoeken. Ze gaan naar die en ze gaan naar die en ze gaan daarin en ze gaan daarheen. Wat doen ze dan? Ze lopen, ze kijken op internet, genezingsdienst, daar ga ik heen. Oh, ik heb gehoord dat ook is. Daar ga ik heen. Ik ga overal heen. Ik denk dat diegene meer in elders is geweest dan bij wijze van spreken in zijn eigen gemeente. Het is een soort rondreizend circus dan. Al die mensen gaan, en ze hebben natuurlijk wel een nood, maar ze gaan allemaal op pad. Als Jozef en Maria, naar daar en dan naar daar en dan naar daar. En het is heel treurig. Ik ken zelf iemand, ja, die heeft een aantal keren, weken achter elkaar, een genezingsdienst bezocht. En hij geloofde echt, het was een christen.
Dan doe je dat ook.
Ja.
Als je niet gelooft, ja. Zou je daar niet heen gaan.
Ja.
Of als laatste redmiddel.
Ja, als laatste redmiddel. En dan verwacht je dat God degene die dat dan doet leidt en dat hij je naar voren vraagt. Dat gebeurde niet. Hij is er gewoon naar dood gegaan. Gelovenden wel. En dat is heel lastig, want we hebben nu ook heel veel zieke mensen in de gemeente. En natuurlijk, ik mag nooit stoppen te geloven dat God het wonder wil doen.
Vorige keer hebben we het wel over gehad, dat God accepteert en niet. En dat hij hier soms goede dingen mee kan doen, uiteindelijk.
Ja, dat is ook zo, maar nu hebben we het specifiek...
Dat zondag in de preek werd verteld, doordat hij 14 jaar... Hoe oud was die jongen,
ja.
14?
Ja.
Doordat hij dood neer is gevallen, dat andere knetten van anderen tot geloof zijn gekomen.
Ja, en dan zal je maar net de moeder zijn van diegene van 14 jaar.
Ja, dat is wel weer de...
Ja, die 14-jarige zelf, die is het beste af van allemaal.
Ja.
Die is het eerst bij de finish.
Ja.
Maar alles wat er omheen zit, die hele schoolklas. Maar als het dus gaat om die dingen die Jezus dus doet in de Bijbel en deze dingen die beschreven staan, dan heeft dat te maken met de verkondiging van het evangelie. Vraag je dus af of je dat doet. En als je dat doet, dan zal Jezus ook het bevestigen, er kracht aan verlenen door deze dingen. Daarnaast is het ook zo dat hij dingen doet om ons te zegenen. Hij laat ons heus niet in de kou staan en zegt, nee, de ongelovigen gaan voor, want die moet nog tot bekering komen. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat iedereen waarvoor wij hier bidden dat hij geneest. Want wat gebeurt er dan? dan zouden we hetzelfde krijgen als Jezus, dat ze achter ons aanlopen. En dan zou de gemeente vol zitten, want hier wordt niemand ziek, niemand is werkloos, iedereen heeft genoeg geld, we hebben allemaal toch genoeg te eten.
Wat je vaak ziet, is dat mensen zich helemaal sufpiekeren, wat de reden is waarom ze niet genezen zijn.
Ja.
Dat vind ik ook wat
zo. Dat, van heb ik nou te weinig geloof?
Ja.
He, dan zou je met deze teksten bijna in je hand kunnen zeggen van nou, he, we gaan voor iemand bidden. Ligt het aan mijn geloof? Ben ik geen echte gelovige omdat er niks gebeurt? Gelooft degene waarvoor we bidden niet dat wat gebeurt?
Ja, altijd.
Was er geen ongelovige in de zaal die bekeerd moest worden? Wat is er mis? Maar dan zeg ik dus, er staat niet langs elke meter die we afleggen een bord dat je maar 50 mag. Soms is er dus geen teken nodig en dan zal de Heer het gewoon niet geven. Het is hetzelfde dat je gaat vragen aan een politieagent, hoe hard mag ik hier? Dan zegt hij, dat heb je toch gezien, begin van de straat?
Nee.
Dat weet je toch?
Een bord, toch?
En een meter verder, dan schreeuw je nog zachterom, en hoe hard mag ik hier? Ja, is er iets veranderd? Nee, het is nog hetzelfde. Die dingen zijn een teken. Nou, en dat heeft ook te maken met bevestigingen en herinneringen. Als ik dan over mijn eigen dingen en ons gezamenlijke belevenis eigenlijk op dat jeugdweekend spreek, dan zeg ik, nou, dat is voor ons een herinnering en een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Zeker op dat moment.
Betekent dat niet ook dat als je in een dienst zit met alleen maar christenen in onze kerk bijvoorbeeld, ik weet niet of we allemaal christen zijn, maar daar ga ik wel vanuit. Maar als er dan wonderen gebeuren en mensen worden genezen, of niet, wacht even, ik...
Dat maakt niet uit.
Opnieuw.
Je was op de goede weg.
Als er dus geen christen, nou...
Jij wil zeggen dat je dan de conclusie kan trekken dat er een niet-gelovige toch in de zaal zit.
Of dat je het alleen als bevestiging ziet.
Of dat je zegt van nou, als het geen ongelovig is, dan gebeurt er geen wonder.
Ja, dat wou ik zeggen.
Ja. Nee, zo moet je het niet zien. Nee,
want je moet zorgen dat er altijd
een ongelovige is. Ja, maar dat vind ik zeker zo.
Dat de volgende
ja, van wie is de ongelovige van vanochtend?
Wie was het, zeg maar.
Ja.
Ja, precies.
Dan gaan we eerst iemand vragen.
Ja, is gelovig? Ja, goed zo.
Maar ik wil dus in ieder geval zeggen dat het niet zo is, als we dus onder elkaar zijn en iedereen gelooft, dat er geen wonder kan gebeuren. Want God is net zo genadig voor ons als voor diegene waar het mee gebeurt. Altijd. Het is niet afhankelijk van of er nou een gelovige of een ongelovige is. Alleen, als je kijkt in de Bijbel waar die dingen nou voor bedoeld zijn, wat God ermee doet, waar het naar verwijst, hè, het kan puur jouw genezing zijn, maar het is veel krachtiger als het verwijst naar het evangelie en er komt iemand tot geloof. Dat is waar God het voor wil gebruiken.
Maar het hoeft dus niet per se.
Nee.
Okay.
En zo kan het ook zijn met het oppakken van een slang. Of het drinken van gif. Het is natuurlijk gek dat wij allemaal zeggen, nou, ik wil wel de hand opleggen. Maar de rest van die dingen...
Ja, daarom begon ik ook over dat mensen zich zo over sufpieken. Je gaat allerlei formules verzinnen en situaties van, zo moet het precies zijn, dan gaat het gebeuren.
Ja.
En daar moet je dan juist weer niet mee bezig zijn.
Maar je moet God niet in een doosje stoppen. Je moet je bezighouden met wat het belangrijkste is. En dat is de verkondiging van het evangelie. Er is er maar één belangrijk en dat is de naam van Jezus. Oh. En als ze tegen je zeggen van, dat mag je niet meer zeggen, de naam van Jezus, dan weet je dat je op het goede weg bent. Als iemand zegt, je hebt het zoveel over Jezus, nou, dan heb je het goed gedaan. Die heeft het dan niet begrepen. Heb je ook tegen de juiste gesproken?
Maar?
Ja, nu heb ik het al. Kom maar. Maar, ja.
Echter. Even terugkomen op het begin. Dan nog, als je alles afloopt, omdat je ziek bent.
Ja.
In hoop op een teken. En je gaat iedere keer netjes in het rijtje staan. En iedere keer gebeurt het niet. Is dat best knap nodig.
Ja. Dan vraag ik me ook nog af. Waarom loop je alles af?
Nou ja, ik denk dat... als christen gezien, zeg maar.
Nou, waar geloof je dan in?
Ja, dat vraag ik me een beetje af.
Hè, is dat het? Lisa zit naast Lisa. Ja? Ja? Nou, ik vind Lisa een hele goede gelovige. En als jij nou ziek bent. Mm-hmm. Nou, vraag dan aan haar of ze voor je bidt. Bid er zelf voor, vraag het aan haar. Moet dat speciaal helemaal op een hele ingewikkelde manier? Hoort God Lisa niet?
Nee, maar dat vraag ik me dus af. Want
Kijk, ik snap het. Stel, hè, je bent ziek, dan is het vrij logisch dat je de eerste stap zet naar mensen in je eigen gemeente. Of naar vrienden die ja. gelovig zijn.
En daarna zeg je, nou, die hebben niet goed gebeden, of het moet nog 100 keer, of...
Ja, maar goed, ik snap dat als jij ziek bent, dat je op een gegeven moment er wel ook een beetje erbij bent.
Ja, maar is het erg als gelovige?
Ja, nee, dat weet ik dus niet.
Ja, daar mag jij wel wat over zeggen, ja.
Ik kan het behoorlijk lastig om een week lang in te houden.
Ja, dat weet ik, want dat heb ik gezien. Daar mag jij best wat over zeggen, ja. Is dat, zo, is dat nou zo erg? Maar hoe ervaar jij dat? Want jij kan uit ervaring spreken.
Heel moeilijk.
Ja.
En het heeft heel lang geduurd voordat ik in de hemel geloofde. Mm-hmm. Dat heeft heel lang geduurd en daar heb ik echt mee gezeten.
Want?
Nou, ik vond het moeilijk om te zeggen of ik nou, of mijn moeder in de hemel was. Dat vond ik heel moeilijk. Maar ik heb dat gezien, hoe zij er lag en hoe ze ermee omging. En achteraf, ja. En nu is het een beetje rond.
Ja, zij wist het zeker, alleen jij nog niet.
Ja. En nu zegt zij, ja, tuurlijk, ik wil dat mijn moeder beter werd.
Ja.
Maar wil ze het zelf?
Zeg. Jij zou er meeslepen, daarheen en daarheen. Maar zij zelf...
Niet, zeg maar.
Ja, ja, ze wilde wel beter worden.
Tuurlijk, je probeert het.
En er is ook voor gebeden.
Ja.
Nou, hebben we het alleen maar over één ding gehad. Hè? We zijn heel erg gefocust op het opleggen van handen. Maar je hebt het ook met demonen aan het uitdrijven. Het hele verhaal geldt ook daarvoor. Het spreken in tongen, het hele verhaal geldt ook daarvoor.
Ja, maar even praktisch gezien, hè?
Ja.
Ik kom dan terug op het handen opleggen, want dat...
Ja, dat is het makkelijkst.
Dat is het meest makkelijkst.
Ja. Nou, ik denk, ik wil even naar het ingewikkelde.
Maar, wij hadden laatst ook een niet gelovig, die had een tumor in de hoofd. Zijn wij met een paar klasgenoten, zijn we met en voor haar gaan bidden. Zij zelf heeft niet gebeden, maar wat ik hieruit begrijp, en ik weet niet of ik dat goed begrijp, eigenlijk hadden we, voordat we met haar zijn gaan bidden, hadden we het evangelie moeten vertellen, voordat we haar de handen hebben.
Ja, dat is een goede tip voor de volgende keer. Het is niet zo dat ik zeg van... En dat zal God ook zeker niet doen. Dat heb je fout gedaan.
Nee, zo ervaar ik het ook niet.
Maar je kunt je voorstellen, hè, dat als jij gewoon op straat gaat lopen. Je spreekt willekeurige mensen uit. Mag ik voor u bidden? Heeft u wat? Dan is dat totaal contextloos.
Dat gebeurt wel, hè?
Maar wat is nou het belangrijkste voor zo'n vrouw, hè? Dat ze eeuwig leven krijgt? Of dat ze nu nog even langer mag leven? Wat? Wacht even, Lisa, zo meteen. Even terug naar jou, Bram. Je vraagt om genezing van een tumor. Ja. Maar die vrouw is niet gered. Wat is nou belangrijker?
Ja.
Ja. Wat zij wil, zij weet niet beter, want je hebt het er niet uitgelegd. Zij wil natuurlijk van die tumor af. Maar het is veel beter voor haar dat ze en eeuwig leven ontvangt. En als God hem dan ook nog wil genezen, dan heeft ze nog wat langer om dat rond te vertellen.
Ja, en natuurlijk is ook dat Simon-effect. Dat ze het dan niet snappen wat er gebeurt en wat ze ermee moeten.
Ja. Als stel je voor dat ze nou genezen was, hoe zou God de eer daarvan kunnen krijgen? Ja, misschien komt ze naar je terug. Hè? Het kan allemaal goed aflopen. Wat heb je nou gedaan? Wat was dat voor een toverspreuk? Hoe heb je dat gedaan? En dan kan je alsnog het evangelie uitleggen.
Ja.
Maar het hoort in de context van te gebeuren.
Ja,
ga nooit gewoon wild met mensen bidden. En dan kom ik bij Lisa, die zegt, het gebeurt wel.
Nee, het was een of andere straatevangelisatieactie. Er liepen mensen op toe. Als je nu doodgereden wordt door een vrachtwagen, wat dan?
Ja.
En dan ben je dood, dan kom je dan in de hemel, ja of nee. En dan daarna, als mensen gingen lachen, jij hebt ergens pijn.
Huh?
En dan gingen ze daarvoor bidden en als het dan over was, zie je, dat heeft God gedaan.
En waar is nou de naam van de Heer Jezus en het offer gebleven?
Ja, dat vroeg ik me ook af.
Want dan is er geen bekering, hè?
Nee, maar wat moest dan daarna komen?
Ja. Was dat de verkondiging van de boodschap zoals het bedoeld was? Of was dit een soort leuke inleiding?
Ja, volgens mij was het een soort inleiding tot de boodschap. Maar ik vond het toen al een beetje krom en nou ik het zeg, klinkt het nog krom. Maar dan weet ik niet of ik eigenlijk alles wel heb genoemd.
Nee, dat...
Maar het staat toch niet per se dat je gelovigen moet genezen?
Nee.
staat als je gelovig bent, dat het effect van gelovige genezing is.
Zeg. Juist, het maakt dus niet uit wie er gaan genezen, gelovigen of ongelovigen. Maar het teken is voor ongelovigen, ja. Opdat ze eeuwig leven zullen krijgen.
Ja, dat is in dit geval, is dat zo dan toch?
Dus je moet toch wel weten van wie dat teken is.
Ja, ja. Waar verwijst het teken nou naar? Ja.
Maar wie is dat?
Ze begonnen daar met, waar kom je terecht als je nu dood
zou? Ja, maar je moet wel vertellen waarom je er eerst niet terecht zou komen. Ja. Als je het woord zonde niet in van je hebt een probleem niet in je mond durft te nemen en er lekker omheen praat. En zeggen, ik weet wie de oplossing is, Jezus. Ja. En als ze zeggen, nou met Jezus heeft niks te maken, dan hoef je ook niet met ze te bidden.
Wat gewoon het veiligste is, is dat binnen een gemeente gebeurt. Want ik heb vaak nog ook gezien dat niet binnen een gemeente gebeurt. Omdat het een persoon is die van zichzelf al labiel is.
Mm-hmm.
En dan is er ook in een gemeente heb je natuurlijk ook mensen die... soms heb je ook gewoon nog pastorale hulp nodig. En binnen een gemeente heb je dat gewoon, is dat gewoon aanwezig. En als je naar zo'n poespascircus toe gaat... Is dat natuurlijk niet zo en raken mensen alleen gewoon meer beschadigd.
Ja, het is zo.
Zeggen, ik ben genezen, nee. Terwijl die persoon dat hele omgeving ziet dat hij niet genezen is, weet je wel?
Of ja. Is tot acuut met allerlei pillen en...
Ja,
maar je hebt ook hulp nodig als je niet genezen bent. Ja.
En dat heb je binnen een gemeente, is die, die kans dat je opgevangen wordt veel groter dan als je met zo'n cirkels...
Ja. Ja, ik noem het circus, je neemt het over. Maar ja, dat is gewoon een manier waarop ik erover praat. Het is helemaal niet gezegd dat daar geen echte dingen gebeuren, dat God daar niet werkt.
Het is ook...
Maar er gaan zoveel dingen fout. En de vraag van Jorik ging gewoon over de brokken die achterblijven. En dat is heel kwalijk. En je kan eigenlijk gewoon zeggen dat wij als gelovigen dat later uit moeten leggen. Wat hebben jullie uitgevreten? He, als je dit soort brokken achterlaat in je leven en je gaat in het wilde weg zo van hoppakee en we proberen het gewoon en baat het niet, dus gaat het niet. Nou, je ziet de brokken niet, want je bent alweer bij de volgende circus tent aangekomen. Maar je laat zoveel schade achter. Dat moet je wel later uitleggen aan de Heer. Je moet niet denken aan de formule. Ik probeer natuurlijk die tekst te analyseren van wat staat er nou eigenlijk. Maar je moet het niet veranderen in een soort formule van als dit en dat en dat en dat, dan gaat er dat gebeuren. Zo is het niet. Wat er eigenlijk staat is, neem de naam van de Heer Jezus in je mond en doe dat. En je moet ook bidden voor de zieken, maar je moet allebei doen. En de nadruk moet liggen op het evangelie. Je moet niet rondgaan en zeggen, nou ik ga voor alle zieken bidden. Nee, je moet rondgaan, en dat staat ook in die teksten. Ze gingen rond om het goede nieuws te vertellen. Ze gingen het evangelie brengen. De Heer deed de rest erbij. Er kunnen ook mensen genezen als jij gewoon iets vertelt, hè? Je hoeft helemaal niet te bidden.
Nee.
De Heer kan het echt zonder jou.
Ja.
Maar iemand moet het evangelie vertellen. Daar heeft hij ons voor achtergelaten.
Ik denk dat je het ook wel zo kan zien. Wij moesten bijvoorbeeld zondag, moesten we in het boek vertellen aan de kinderen over demonen uitdrijven. Dan hadden wij al niet. Dan denk ik dat het belangrijker is inderdaad om eerst uit te leggen wie is Jezus en wat heeft hij gedaan. Als dat je al gelijk gaat uitleggen wat demonen uitdrijven is en hoe dat in de werk gaat. Dus dat die basis eerst ligt voordat je dat soort dingen...
Ja. Dat heb je heel goed gezien, ja. Het gaat om de basis. En dat is wat Jorik zei in zijn mail. Het lijkt wel of ze het begin kwijt zijn geraakt. Ja. Hè? Je hebt een teken, maar je bent helemaal vergeten waar het naar verwijst. Het verwijst ergens naar.
Zo, daar wordt ook altijd een vraag van. Geloof je dat de Heer je kan genezen?
Ja, en als je nou daaraan twijfelt, zou de Heer het dan toch kunnen? Is het afhankelijk van jouw geloof? Is het afhankelijk van degene die bidt?
Even denken hoor. Ik weet niet meer, want het werd altijd gevraagd.
Ja, maar God kan alles.
Ja, en dan kan het dus een teken zijn of een bevestiging.
Ja. Ja, bevestiging en teken zijn eigenlijk hetzelfde ding.
Ja.
En als dat gebeurd is...
Als je het al wel gelooft en het teken is als je het niet gelooft.
Nee, zo moet je niet zien. Nee, ik denk het allebei. Het is een bevestiging. Op het moment dat het gebeurd is, is het ook een herinnering geworden. Van, toen ging dat, toen gebeurde dat. Dat is, Jezus heeft het gezegd. Het is bij ons gebeurd. Dat herinner ik me. Dat is een teken dat het klopt. Dat teken is gebeurd. En het verwijst er gewoon naar dat het waar is. Dat het echt is. Dat we hier niet zeer sterk hebben. En dat betekent ook dat je zeker mag zijn van je eeuwig leven. We moeten, mensen dichter naar God brengen in plaats van ze er vanaf te leiden met allerlei afleiding. Dus noem de naam van de Heer Jezus.